En gaan wij verder met het spreekrecht voor commissieleden. Er hebben zich 3 commissieleden gemeld. De heer Terveen van de VVD, de heer Melis van de Partij van de Arbeid en mevrouw Van der Horst van de Partij van de Dieren. Zijn er nog andere commissieleden die hier willen gebruiken van het spreekrecht? Dan beginnen we bij de heer Terveen, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Er kwamen bij de VVD-fractie allerlei signalen binnen dat er problemen zijn en onrust is bij de brandweerpost ter Apel. Dat er een grote uitloop gaande is of dreigt van vrijwillige brandweerleden. De commandant van de brandweerpost ontslag schijnt te hebben genomen en dat er onduidelijkheden zijn over het wel of niet goed verzekerd zijn van onze brandweerlieden als zij arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken als gevolg van een brandweertaak. De fractie van de VVD Westerwolde maakt zich ernstig zorgen hierover en heeft daarom afgelopen week al de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college. Klopt het dat er onrust is bij de brandweervrijwilligers van de brandweerposten ter Apel? Klopt het dat de commandant van de brandweerpost ter Apel zijn ontslag heeft ingediend? Klopt het dat onze vrijwillige brandweerleden niet 100% verzekerd zijn bij het uitvoeren van hun brandweerwerkzaamheden? Klopt het dat er al een geval speelt waarbij iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geworden en dat de verzekering dit niet dekt? Hoe lang is het college hiervan eigenlijk al op de hoogte? Hoe lang speelt deze verzekeringsonzekerheid kwestie al? Waarom is de raad hier niet over ingelicht? Is er sprake van een leegloop onder de brandweervrijwilligers van ter Apel? Zo ja, is dan de brandveiligheid van ter Apel en omstreken hierdoor in het geding? En als dit allemaal speelt, wat heeft de portefeuillehouder gedaan om dit allemaal op te lossen? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel voor het inspreken. Is er iemand die wil reageren vanuit het college? De heer Velema.
Portefeuillehouder. Er zijn een aantal vragen die heel erg op de persoon gaan. Dus ik stel voor dat ik eerst even in algemene bewoordingen het antwoord geef en dat we dan de vragen nog even weer bij langs gaan. Het is zo dat er binnen het Korps ter Apel 2 zaken spelen. Er is een algemene ontevredenheid eigenlijk sinds de totstandkoming van de veiligheidsregio over verlies van autonomie, over zeggenschap, over de uitvoering van taken. Men heeft het idee dat men niet overal invloed heeft over een aantal zaken die voor de brandweer mensen in een uitvoering van belang zijn. Dus dat is iets wat al een tijdje speelt. Dat is ook niet alleen maar specifiek voor ter Apel, dat leeft wel wat breder. Dat is één. Een tweede punt is die van de arbeidsongevallenverzekering. Die is tot stand gekomen bij de veiligheidsregio. Er is een nieuwe verzekering afgesloten. En door een hele specifieke situatie van een van de brandweermensen in ter Apel werd geconfronteerd dat dus die dekking niet toereikend zou kunnen zijn. Dus dat was een afwijking ten opzichte van een eerdere situatie. Er is een collectieve verzekering. Dus die is voor iedereen op dezelfde wijze van toepassing. Hij maakt eigenlijk geen onderscheid of je in loondienst bent, of dat je ZZP'er bent, of dat je ondernemer bent. Dus ja, eigenlijk een brandweerman is natuurlijk behept met het brandweervirus en doet vooral zijn taak, zijn ding. Als je dan geconfronteerd wordt met een ongeval en je wordt geconfronteerd met een verzekeringskwestie, waarbij het dan in één keer de discussie wordt of het letsel wat er is ontstaan, of dat nog wel gedekt wordt in die polis. Daar kwam discussie over. Niet alleen maar discussie, maar het duurde ook nog wel enige tijd, omdat bij het bepalen van de schade eerst moet worden vastgesteld, geconstateerd dat het ook blijvende letsel is. Want als je weer beter kunt worden, ja, dan is die schade natuurlijk anders dan als dat iets is wat je de rest van je leven last van zult hebben. Daar gaat een bepaalde periode overheen. Dus het heeft heel erg lang geduurd. Dus er was onduidelijkheid of het toegekend zou worden. En er was onduidelijkheid zolang er nog niet een definitieve uitspraak was over of dit ook daadwerkelijk blijvend letsel zou zijn. Uiteindelijk ligt er nu een dossier bij de directie van de veiligheidsregio, want dat is formeel de werkgever van de brandweerman. En ja, daar is de mogelijkheid van toepassing van een hardheidsclausule. Dus daar waar de verzekering het niet dekt, is er altijd de mogelijkheid dat de veiligheidsregio zegt van ja, maar wij vinden het van belang dat we alsnog een uitkering toekennen. Dat kan een som zijn, dat kan ook een uitkering zijn. Die ligt voor. Het is echter een verzekering die met 6 regio's is afgesloten. Dus op dit moment is de directie nog in overleg ook met andere regio's van hoe zij met de hardheidsclausule omgaan. En ik heb hierover contact gehad met de directeur van de veiligheidsregio en ik heb erop aangedrongen van maar doe in ieder geval een uitspraak. Hij kan vervelend zijn, maar dan hebben we in ieder geval duidelijkheid, want dit duurt gewoon te lang. Nou, zij heeft gezegd zich te zullen inspannen om op korte termijn daar een uitspraak over te doen. Dat geeft in ieder geval duidelijkheid. Daarnaast heb ik ook gezegd van ja, maar als dat in negatieve zin een uitspraak komt, dan wil ik dat eigenlijk wel delen met het bestuur. Want dit reikt ook verder dan Ter Apel. Want we zien natuurlijk dat er veel meer ZZP'ers zijn en veel meer ondernemers. En in Ter Apel in het bijzonder. Dus daar moeten we ook met elkaar waakzaam zijn. Wat de consequenties zouden kunnen zijn van een dergelijke afspraak. Nou, dus dat is op mij ook toegezegd. Dat in deze situatie, die een voorbeeld kan zijn ook voor andere korpsen, dat we daar ook vanuit het bestuur ook nog met elkaar over zullen spreken. Met betrekking tot het ontslag van de brandweercommandant, dat is correct. Hij heeft aangekondigd te willen stoppen. Het moment dat mij dat ten oren kwam, volgens mij was het rond de boeskoolmarkt, maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. Ik weet wel dat ik daarna heb gesproken met de commandant en ik heb gesproken met de rayonmanager. Zij hebben beide te kennen gegeven eerst met elkaar in gesprek te willen, omdat ze dit wel echt in hun arbeidsverhouding zien. Hebben mij wel toegezegd dat als het zover zou zijn dat ik daar ook nog wel bij betrokken zou worden, omdat ik natuurlijk dat van belang acht in het totaal van het korps. We hebben daar vorige week nog een keer contact over gehad. Ze zijn niet tot overeenstemming gekomen. Ze hebben wel een heel goed gesprek gehad met het team erbij. Dus er is nu wel weer een basis waarop de commandant heeft gezegd van nou, ik schort mijn besluit op. Dus we hebben met elkaar een afkoelingsperiode afgesproken. En we willen op zoek gaan, met elkaar in gesprek gaan over de omstandigheden waarin het korps opereert. Dus daar waar het gaat over het algemene gevoel van, goh, we verliezen een stuk autonomie in de veiligheidsregio. Als ook meer zekerheid over de dekking bij de ongevallen, arbeidsongevallenverzekering. Dus dat is het laatste bericht. Dus in feite, er is op dit moment niet sprake van ontslag. Dat is eigenlijk bevroren. En de handreiking die ik heb gedaan, die is door beiden aangenomen. Dus we gaan met elkaar in gesprek. Dat alles in belang van het korps. Dit is trouwens ook op nadrukkelijk verzoek van de leden van het korps. Die ook hebben aangedrongen, zowel bij het rayonmanager als bij de commandant. Van laten we vooral nog even goed met elkaar in gesprek gaan. Want dit wil eigenlijk niemand. Nog één ding. Ik heb dit onderwerp aangekaart naar aanleiding van het gesprek hier in de raad. Het was een van onze zienswijzen. Dus die is ook in het DB gebracht en in het AB van de veiligheidsregio. Er is een commissie in het leven geroepen om nog opnieuw te kijken naar de arbeidsongevallenverzekering. De brandweercommandant was ook onderdeel van die commissie. Alleen ook dat is eentje die niet heel erg snel gaat. En dat heeft te maken met ook wijzigingen rondom de WRNA. Dat is kennis die ik pas vanmiddag heb. Ik heb dan nog even nagevraagd bij collega Kuin, die voorzitter is van die commissie. En die geeft aan dat de huidige collectieve verzekering inderdaad maar weinig mogelijkheden geeft tot maatwerk. En op het moment dat we overgaan naar de WRNA, doet zich de mogelijkheid voor om meer te gaan kijken naar de achtergronden van elke brandweerman. En ook proberen daar een goed passend arrangement op te brengen. Moet u helaas wel aangeven, ja, dat gaat wel iets meer tijd kosten. Dus het is wel van belang dat, natuurlijk dat we iedereen er nu nog wel heel erg goed bij houden. En dat heeft alle aandacht ook binnen het DB van de veiligheidsregio. En daarmee denk ik dat ik toch wel alle antwoorden heb beantwoord die u gevraagd heeft.
Dank u wel. Heeft u nog een verduidelijkende vraag?
Ja, ik heb nog wel één verduidelijkende vraag. Ik had gevraagd hoe lang, sinds wanneer u hiervan op de hoogte bent. Maar ik begrijp dat dit al behoorlijk lang speelt. Als ik me niet vergis, bijna 2,5 jaar. En voor de brandweervrijwilligers vind ik dit, als ik dat zo bekijk, als ik dat zelf en mezelf erin zou moeten verplaatsen. En je moet denken van, moet ik wel ergens naar binnen als het brandt, of moet ik niet ergens naar binnen? En daar heb ik toch wel grote moeite mee, moet ik zeggen. Ik vind het eigenlijk niet kunnen en ik vind eigenlijk dat hier veel meer druk op gezet moet worden. Dit kan niet zo zijn dat dit zo lang duurt. Dit zijn vrijwilligers, mensen uit onze omgeving, uit dorpen die dit doen. En daar mogen we heel blij mee zijn dat we dat hebben. Maar als ik de geluiden zo hoor, is dit geval wel heel belangrijk voor een aantal mensen binnen de brandweer. Korps van Trapel, in ieder geval Post van Trapel. En ik maak mij ernstige zorgen als daar een misschien wel negatief of een niet tevredende antwoord op komt, dat wij een probleem hebben straks met onze vrijwilligers. En vandaar wil ik er toch bij de portefeuillehouder op aandringen dat wij hier toch wel wat meer druk op gaan zetten. Misschien wel, ik weet niet hoe we dat kunnen doen, maar in ieder geval een beetje meer druk zetten op degene die bij de brandweer voor het zeggen heeft, met mevrouw Vogel, als ik me niet vergis. Want ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind dit veel te lang duren. Ik heb hier geen vrede mee met hoe dit gaat. Dank u wel, voorzitter.
Mijn bescheiden mening was het geen verduidelijkende vraag, maar dank u wel. Dan gaan we verder met de...
Sorry, voorzitter, maar ik had wel gevraagd hoe lang ik dacht dat het 2,5 jaar al speelde. En dat wilde ik even graag nog horen. Hoe lang dat dit al
was de vraag?
Dat was de vraag, sorry.
Dan de portefeuillehouder, heeft u de vraag kunnen horen? Dan, hoe lang dit al speelt, was de vraag.
Ja, ik kende het dossier sinds mijn aantreden. Dat is inmiddels 10 maanden. En ik meen dat het een periode van 1,5 jaar was. Maar dat weet ik niet zeker. Maar het heeft heel erg lang geduurd. Maar ik heb u ook even toegelicht waarom dat zo is. Dat heeft ook wel te maken met het uiteindelijk bepalen van de schade. Daar gaat de periode overheen. Ik meen ook dat er ook wel een voorschot is verleend. Dus daar is wel op geacteerd, maar uiteraard niet voldoende. Voor het overige deel ik volledig uw zorg en ligt het in dit geval ook echt wel al bij de directie en bij het dagelijks bestuur. Mede ook op aandringen. We hadden in juni-juli de vergadering. In september is er een DB-vergadering geweest. En sindsdien ligt die vraag ook echt al op de tafel van het bestuur. Want hij is breder dan Trapel, hoor. Dus ben ik het helemaal met u eens.
Ik heb nog één vraag. Ik zou graag willen dat de portefeuillehouder ons op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen hierover.
Dank u wel. Normaliter is het zo dat er alleen door de indiener verduidelijkende vragen gesteld kunnen worden. Maar er zijn twee commissieleden die ook nog een vraag willen stellen. Als u dat beide dan kort zou willen doen, geef ik u eerst het woord aan mevrouw Hemmen van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter, voor deze gelegenheid. Ik schrik hier natuurlijk van, want hoe kan het nou dat een brandweerman onderweg naar een ongeluk zelf niet goed verzekerd schijnt te zijn. En dat het dan zo lang duurt en dat een bureaucratisch proces is zoals net geschetst is door de portefeuillehouder. Heel treurig vind ik dat. Mijn vraag is de leegloop nu bij brandweerleden, is dat direct te relateren aan het niet voldoende verzekerd zijn van onze brandweermensen?
Dan zou ik daar meteen de vraag van meneer Eilert aan toe willen voegen van de PvdA.
Dank u wel, voorzitter, en ook dank voor de gelegenheid. Allereerst wil ik even zeggen dat ik het toch wat ongemakkelijk vind om hier een individuele casus te bespreken. En mijn vraag sluit een beetje aan op die van mevrouw Hemme. Want de zorg zit hem inderdaad ook in het feit dat mensen zich straks niet meer vrijwillig melden. Om bij de brandweer te gaan. En dat is natuurlijk wel verschrikkelijk belangrijk. Dat heeft ook een enorme veiligheidstaak. Dus ik ben ook echt benieuwd wat de portefeuillehouder doet om dat, om tegen te gaan dat mensen zich niet meer melden en hoe daarnaast ook de veiligheid gegarandeerd blijft op dat gebied.
Wens u daarop te reageren, even de portefeuillehouder?
Aan u het woord. Ik begon mijn betoog inderdaad met hetzelfde ongemak. Het gaat over individuen. Maar ik hoop dat ik daar wel in een algemeenheid heb op geantwoord. Ik deel uw zorg en nogmaals, ook met de zienswijze die wij ook gezamenlijk hebben ingediend bij de veiligheidsregio, hebben wij heel nadrukkelijk dit geagendeerd. En dat betekent ook wel degelijk dat het op het DB-niveau en directieniveau op dit moment besproken wordt. Dat is wel mede door onze inzet, omdat wij ook heel erg specifiek natuurlijk hierdoor geraakt worden. Dan met de vraag van mevrouw Hemmen over, speelt dit inderdaad richting andere vrijwilligers? Ja, absoluut. Omdat ook ter Apel zo heel specifiek veel ondernemers actief zijn. En die zich natuurlijk die vraag stellen van, wat gebeurt mij in deze situatie? En dat brengt onzekerheid met zich mee die absoluut niet wenselijk is. Maar het heeft absoluut mijn aandacht en een hoge prioriteit.
Dank u wel. Dan gaan we verder met de volgende spreker. En dat is de heer Melis van de Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, onze fractie die heeft een vraag naar aanleiding van de memo die wij hebben ontvangen. Als het gaat om de invoering van het grondstoffenplan Westerwolde 2020-2025. En die memo hebben wij ontvangen van de portefeuillehouder. In die memo staat heel duidelijk opgenomen dat in het grondstoffenplan dat wij op 15 mei 2019 hebben vastgesteld, dat daar ten onrechte de suggestie is gewekt dat een tarief van 190 euro als gemiddeld tarief per huishouden, dat die zou worden gehaald. En in hetzelfde stuk staat ook dat nu blijkt dat dat een gemiddeld tarief van 246 euro is. Dat is plus 56 euro. Zoals u weet, dat hebben wij op 15 mei 2019 het grondstoffenbeleidsplan vastgesteld. Onze fractie was daar niet unaniem in, maar wij hadden daarin één belangrijke drijfveer. Dat was namelijk de financiële component van 190 euro. Die 190 euro blijkt nu 246 euro te zijn. En dat is voor onze fractie een gehele nieuwe situatie is hierdoor ontstaan. Daarom hebben wij de volgende vraag aan de portefeuillehouder. Is de portefeuillehouder bereid om een raadsvoorstel voor te bereiden om het eerder genomen besluit, en dat is het besluit van 15 mei, om die terug te draaien en tevens bereid om de opties van bronscheiding en nascheiding opnieuw uit te werken en te actualiseren en deze opnieuw ter besluitvorming voor te leggen aan de raad?
Dank u wel, de portefeuillehouder, heer Van der Goot.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, zoals blijkt uit de brief rust er op dit dossier weinig zegen. Dat was al eerder in de voorbereiding en in de totstandkoming van deze verordening bleek dat al een moeizaam proces te zijn. En dan blijkt dat er kennelijk onvoldoende rekening is gehouden met zaken bij de kostenberekening. En daar moet ik eigenlijk even terug, maar goed, inhoudelijk komen we in december ook nog een keer over dit dossier te spreken. Na 2015, toen is er in de voormalige gemeente Vlagtwedde in maart 2015 een raadsbesluit aangenomen. En daar is door de toenmalige portefeuillehouder geen uitvoering aan gegeven. Wat heeft als consequentie dat wij het contract met Renevi niet konden opzeggen, terwijl dat wel was in het besluit was vastgelegd. Dat is één. Dan hebben wij nog een aanbieder van een transporter, dat is Suez in de voormalige gemeente Bellingwedde. En ook dat contract loopt nog 2 jaar door. We hebben te maken met een verhoogde aanvoer van afval bij de brengstations. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de welvaart, daardoor wat meer afval is. Dus de kosten zijn daar hoger van. De bijdrage, de kosten voor de afvalverwerker die levert aan de verbrandingsoven in Harlingen. Die kosten zijn ook omhoog gegaan. Die zijn later pas weer doorbreken nadat het mei was geweest. Er zijn allerlei factoren die dus een rol spelen in het verhogen van die prijs. Kortom, er rust geen zegen op dit hele gebeuren. En dit college heeft zich dus, voorzitter, ook afgevraagd van, ja, moeten we zo doorgaan? Want, en op de vraag van de Partij van de Arbeid of wij eventueel bereid zijn om te kijken en met een nieuw raadsvoorstel te komen en dan ook gewoon alle facetten van dit nog eens onder de loep te nemen, kan ik zeggen dat ik daarmee kan instemmen.
Dank u wel. Mijns inziens is het zo dat er dan vanuit het college een raadsvoorstel komt, waarbij de raad gevraagd wordt om het vorige in te trekken.
Dat, als er een nieuw voorstel komt, dan gaat het oude van tafel. Dat is een duidelijk verhaal. Alleen de weg daar naartoe zal een andere worden. Ik geef u ook niet de garantie, als we dat herzien, dat het dan ineens een stuk goedkoper gaat worden. Die belofte kan ik natuurlijk niet doen. Dat begrijpt u ook wel.
De heer Kuper, CDA.
Ik denk wel dat het heel belangrijk is in deze om toch op enig draagvlak te bouwen en geloofwaardigheid om...
Excuseer, u heeft gelijk, Melis.
Voorzitter, volgens mij. Dan kan ik...
U heeft gelijk, hoor. De voorzitter maakt het hier mis. Meneer Melis, u had de vraag gesteld. U krijgt eerst het woord. Ja.
Dank voor de toezegging. Alleen even procedureel. Dan gaan wij ervan uit dat we zo spoedig mogelijk het raadsvoorstel ontvangen om het eerder genomen besluit terug te draaien. En dat u dan ook de tijd heeft. En u heeft 2 jaar gezegd, maar dat u ook direct gaat starten met een nieuwe verkenning. En dat er dan later een nieuw raadsvoorstel komt.
Ja, daar ben ik het op zich helemaal mee eens, meneer Melis.
Dan zou ik voor willen stellen, net als bij de vorige spreker, om de commissieleden die nog iets willen zeggen, om dat kort te houden. En dan geef ik eerst het woord aan de heer Kuper van het CDA.
Ja, destijds bij het aannemen van de besluiten heeft er natuurlijk ook wel wat gedaan met onze inwoners. Ik denk dat het heel belangrijk is om goed na te denken over hoe dit nu gecommuniceerd wordt richting de burger.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Buigel, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het verbaast ons een beetje dat de wethouder toch met een voorstel komt. Volgens mij, of volgens onze fractie, zijn er toch afspraken nu met Omring gemaakt. Kun je daar zo onderuit? Dat zou ik dan ook bij dat voorstel geïmplementeerd zien.
Dan geef ik nog het woord aan de heer Timmermans.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, als ik het goed begrijp, gaan we dus nu nog een minimaal 1 jaar, maar waarschijnlijk 2 jaar verder op de oude voet. Dat betekent dat de verordening ook gewijzigd moet worden voor 1 januari, want anders hebben we geen verordening en dan kunnen we ook geen afvalstoffenheffing. Ja, als er geen verordening ten grondslag ligt, dan gaan wij onze inwoners een geweldig voordeel bieden. Dan hebben we er geen afvalstoffenheffing
De heer Van der Goot.
Het laatste, dat is correct. Dus daar ben ik heel kort in. Dat klopt. Meneer Kuper, er zit natuurlijk een heel verhaal achter dit hele dossier. En het voert me te ver om hier alle aspecten daarvan te gaan belichten. Maar goed. Ik denk dat het een helder verhaal is. Als we met wat nieuws komen, dan... hoop ik dat wij daar ook... Kijk, ik heb natuurlijk ook rekening gehouden met de discussie ook gehoord over de invoering van en de communicatie daaromheen. En misschien is dat ook een van de aspecten geweest waarom het wat minder achterban is geweest. Dus daar is al over nagedacht om het beter te communiceren, laat ik het zo zeggen.
Ik probeer het even samen te vatten wat er nu daadwerkelijk toegezegd is door de wethouder. Toegezegd is dat er gekomen wordt met een raadsvoorstel waarin de plannen weer opnieuw bekeken worden, inclusief alle opties die er ook mogelijk waren voor het vorige plan. En daarnaast concludeer ik dat er voor 1 januari 2020 een nieuwe afvalstoffenverordening zal moeten komen.
Dat laatste is correct, want die moest er komen. Maar we gaan niet weer al die opties en dezelfde inspraakrondes houden als de vorige keer. Dat begrijp je ook wel, want dan is de tijd wel heel erg kort. We komen gewoon met een voorstel. Luisterende naar wat er hier al eens in deze raad is betoogd. Rekening houden met. En dan moet het hopelijk goed komen.
Er rolde slechts een samenvattende. Dank u wel. De heer Melis.
Even voor de samenvatting. Volgens mij hoort daar nog bij dat er zo spoedig mogelijk eerst een raadsbesluit komt om het raadsbesluit van genomen is op 15 mei, om die weer in te trekken. Dan komt die verordening, wat de heer Timmermans ook zegt, voor dit jaar, zodat je wel kunt heffen. En daarna gaat natuurlijk ook direct van start om die verkenning te doen, zoals wij genoemd hebben, met beide opties van bronscheiding en de andere optie van nascheiding. Die wordt te zijner tijd voorgelegd aan de raad.
En dan een laatste opmerking van mevrouw Hemmen, CDA.
Nou, ik vind de aanvulling van de VVD ook belangrijk, dat de financiële, eventuele consequenties van de toezegging die gedaan zijn onder het oude besluit, dat we die goed in kaart hebben voordat we een nieuw besluit gaan nemen.
Uiteraard.
Kan ik nog één keer aan de heer Van der Goot vragen of u op al deze dingen inderdaad een toezegging doet?
Ik zei het, uiteraard zei ik.
Helder.
Want er hoort gewoon bij, dus dat lijkt me heel verstandig.
Dan gaan we verder met de volgende spreker, en dat is mevrouw Van der Horst van de Partij voor de Dieren.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om mijn ongerustheid met u te delen over de bomenkap van het Rijksmonument aan de Buiskoolweg. We zijn door een memo op de hoogte ervan gebracht. En daarna, toen ik het ontvangen had, heb ik meteen gevraagd om het rapport. Ik heb dat ontvangen, ik heb naar de onderbouwing gekeken, dat maakt al wat meer duidelijk. Maar in het rapport staat dat de staat van die bomen in 2018 al bekend was. Het zou dus nu van op de hoogte gebracht worden. Er zijn allerlei inspecties geweest. Er is geen melding gemaakt tot achteruitgang of noodzaak tot ingrijpen. Ik ben gebeld en gemaild door omwonenden en die zeiden, we hebben al heel vaak gebeld en contact gezocht met de gemeente, want wij hebben het oude hout zien vallen, overhangende takken en bomen die aangereden werden. Ik ben benieuwd, bent u daarvan op de hoogte? Het gaat over 160 bomen, het gaat over een monument waar wij zorg voor moeten dragen. Waarom overweegt u niet een second opinion? Ik kan me toch voorstellen dat, ik ken een aantal mensen die niet echt commercieel zijn, maar ontzettend deskundig, dat die er misschien anders naar zouden kijken. En wat voor mij heel belangrijk is om te weten of u misschien alvast begonnen bent met de voorbereidingen, zodat er geen stop meer is. Ik heb natuurlijk ook schriftelijke vragen gesteld, maar ik vind het zo belangrijk dat ik toch een aantal vragen hier bij u wilde stellen. Voor zover.
Mag ik het woord geven aan de wethouder, de heer Huizing?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er zijn inderdaad naar aanleiding van die memo waarbij het plan ook is toegevoegd trouwens. Zijn er schriftelijke vragen gekomen, dus daar gaan wij nog zeker op reageren. De vraag die u hier stelt is of na 2008, toen het geconstateerd was, of er waarom dan niks mee gedaan is, waarom niet geïnformeerd bent. Er is in 2018 geconstateerd dat de staat van de bomen slecht is. Daarna zijn we goed gaan kijken van wat kunnen we daaraan doen. Zijn ze nog te redden? Zijn ze nog in stand te houden? Hoe kunnen we dit gaan oppakken? En u ziet ook dat wij met een gerenommeerd bureau hebben gekeken en ook daarna hebben gekeken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dit monument behouden en dit monument moeten gaan herstellen. En dat is ook waarom de memo nu naar u toe is gestuurd. Dat is niet achteraf informeren, dit is zelfs nog vooraf informeren. Omdat wij nog met de provincie en ook met de Rijksdienst bezig zijn om te kijken om dit voor elkaar te krijgen. En dat wij gezamenlijk met al die partijen er kunnen voor zorgen dat we het monument wat er is, dat we dat kunnen behouden. Alleen het behoud van de bomen wordt daarin heel erg lastig, omdat die bomen dusdanig slecht zijn dat ze gevaar opleveren en dat ze ook niet meer te snoeien zijn. Er is nog niks besloten, er zijn nog geen vergunningen verleend. Deze memo was om u vroegtijdig te informeren van wat er gaat gebeuren. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Van Horst.
Als u in 2018 ziet dat ze slecht zijn, dan is dat proces al een tijdje bezig geweest. Het is niet meteen. Het is niet zo dat een boom ineens zomaar te dood is opgeschreven. Dus waarom is bij vorige inspecties dat dan niet al gezien? En ik persoonlijk vind 2018 laat, als ik dan eind 2019 te horen krijg, ja, ze waren toen al slecht. Hoe lang duurt het een jaar voor u dan beslist wat we met die bomen gaan doen? In mijn optiek is het behoorlijk lang geleden al dat men dat wist, dat het plotseling lijkt te zijn ontstaan en dat we er nu vast van op de hoogte zijn. En ik zou toch willen adviseren dat u overweegt om te kijken naar een tweede opinie. Misschien dat daar nog iets anders uit zou komen, want u zegt heel stellig, ze zijn niet meer snoeibaar. Vaag begrip. Dat is al eerder gezegd, dat gaat over 160 bomen, over een monument. Ik denk dat daar meer aandacht aan besteed moet worden dan een reguliere boom tussendoor. Dus ik maak me toch erg zorgen, maar ik ben blij dat u nog niet begonnen bent in ieder geval.
Dank u wel. Wens de portefeuillehouder daar nog op te reageren? De heer Huizing.
Ja, dank u wel, voorzitter. We moeten hier niet verzanden in een wel eens niet een spelletje, maar ik denk dat wij zeer zorgvuldig hebben gehandeld en ook het plan wat is opgesteld door Landschapsbeheer Groningen. En ik denk dat wij Landschapsbeheer Groningen toch echt wel kunnen aannemen als een deskundige op dit gebied, die ook het beste voor heeft met het landschap. En dat we daarop zeker kunnen vertrouwen en dat we gezamenlijk met Landschapsbeheer Groningen proberen dit monument te herstellen en te behouden voor de toekomst.
Dank u wel.